prijzen dat hij mag alles in allen zijn, dat hij ook alles in ons hart mag zijn. Laten we hem groot maken deze morgen.
Gezegend zij Gods naam. En dat is enkel omdat Jezus, omdat Jezus naar ons is, naar de aarde is gekomen en ons heeft gered. Daarover gaat ook het volgende lied.
Licht van de wereld, u schijn in mijn duister. Nu mag ik zien wie u bent. Liefde die maakt dat ik u wil kennen.
Peter zei het al, nee, David zei het al. Vandaag gaat het ook een beetje over Jona en Sarah, die in de bediening ook. Wat uitleg, wat meer over geven. En het gaat ook een beetje over zending en dienen dus. En daarmee het volgende.
Tot een ander mens, gaf aan mij een nieuw leven. Ik ging kapot, maar u hielde mij, toen ik mijn hoger weer. U bent de Heer die ik dien, blind, nu kan ik zien. Zing halleluja, jij voor de Heer, u hebt ik lief.
We zijn vol van liefde voor u, Heer. En ja, we willen dat ook tonen in alles wat we doen, Heer. We willen dat ook laten uitschijnen naar de kinderen toe, Heer. En hun iets bijleren in de zondagklasse, Heer. Wilt u de zondagklasse zegenen? Zodanig ja, onze kinderen groot en sterk mogen worden. En vol ook van die liefde voor u mogen zijn. Amen. De kindjes mogen naar de zondag schoolklas.
Sacrifice, not joined with my life, to sing tonight. In words I say, in the things I do, my life's so sin. Things I do make my life something. Let me smile to you. Let my life something to you. Let my life. Sign your name to the end of this. sing to you. Let my life song sing to you. I want to sign your name to the end of this day, knowing that my heart was true. Let my life song sing to you.
Goedemorgen iedereen. Goedemorgen iedereen. Oh, oké. Okay. Dat was duidelijk, Silas. We gaan met elkaar nadenken over inderdaad die grote opdracht. We hebben al een paar dingen gehoord. En we gaan met elkaar kijken, wat zegt Jezus zelf over die grote opdracht? We gaan lezen Matteüs 28. Matteüs 28, het einde van het Matteüs-evangelie, de twee laatste verzen. En ja, iemand die aan het einde van zijn leven is gekomen. Natuurlijk, bij de Heer Jezus was het wat anders. Hij was opgestaan uit de dood en is dan naar zijn vader gegaan. Het is heel belangrijk wat hij zegt op het einde, net voor hij... een hemelvaart. We hebben deze week hemelvaart. En wat zijn die laatste woorden? We gaan lezen. Matteüs 28, vers 19. Ga dan heen, onderwijs al de volken. Een andere vertaling zegt, maak alle volken tot mijn discipelen. Hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Hen lerend alles wat ik u geboden heb. In acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Amen, staat er. Ik kreeg deze week een uitspraak binnen in mijn mailbox. En er stond in grote letters, evangeliseren is een levensstijl. En helemaal niet zo moeilijk. Dat was een woordje uitleg, het was een artikel. En er stond bij, mensen willen het vaak veel moeilijker maken, maar het is zo simpel. En we hebben allemaal wel eens excuses, stond erbij, om niet over Jezus te vertellen. Maar de spreker roept ons op om het toch te gaan doen en onszelf uit te dagen. En dan staat er, het is tijd om het gewoon te doen. Ik geloof dat iedereen kan evangeliseren. En dat je er veel vreugde van zult ervaren. Hij denkt zelfs dat mensen zich zullen afvragen waarom ze het zo lang uitgesteld hebben. Je krijgt er zoveel vreugde en blijdschap van. Kent u dat? Als u de gelegenheid hebt gehad, en die ook hebt genomen, om het evangelie te brengen. Daarna ben je zo blij, van binnen ook. Omdat je weet, ik heb... de meest essentiële boodschap kunnen brengen aan iemand die de Heer nog niet kent en die verloren gaat. En Jezus houdt van die persoon en wil dat hij tot bekering komt, dat hij een discipel wordt. Jona en Sara werden geroepen, we hebben het net gehoord. Ze hebben een keuze gemaakt op een zeker moment. En God heeft hen geroepen om voltijds in een bediening te gaan staan. Ze hadden opnieuw werk kunnen zoeken. Ze hadden kunnen gaan voor een carrière. Maar ze hebben gezegd, nee. We gaan ernstig onderzoeken of God ons roept. En de rest van het verhaal kennen we. Ik moest denken, toen ik aan het voorbereiden was, aan 25 jaar geleden ongeveer, iets langer. Christine en ik zaten met datzelfde. Van, wat gaan we doen? We zijn een paar jaar getrouwd. Wat gaan we doen met ons leven? Gaan we zomaar leven? Huisje, tuintje, boompje, kindje. Ja, kent het wel? En we gezegd nee. We gaan ernstig bidden. Wat wil God dat we gaan doen? En we dachten, goh, zou God ons roepen voor het buitenland? Afrika of Azië of weet ik veel waar. En we hebben advies gevraagd aan mensen, we hebben gevraagd om te bidden. We hebben zelf veel gebeden, we hebben nagedacht. We hebben gesprekken gehad. En op een zeker moment kregen we de overtuiging, we moeten hier blijven. We moeten in België blijven. En heel bijzonder, maar in die tijd kregen we ook de bevestiging uit Psalm 37. Waar staat Psalm 37 vers 3. Blijf in het land en wees trouw. En dat is eigenlijk doorheen ons huwelijk een van onze lijfteksten geworden. Blijf in het land en wees trouw. En dat is wat we proberen te doen, om trouw te zijn. Om trouw te zijn aan de roeping die we ook hebben gehad. En we hadden nog een traject te gaan. Ik had het voorrecht om naar de Bijbelschool te kunnen gaan op zaterdag en heel veel te leren over Gods woord, over wie God zelf is, en zo voorbereid te worden. Ik had mijn praktijk als logopedist, op een zeker moment stopte dat, u kent het verhaal, en we zijn naar Kortrijk gekomen om met een aantal mensen de school met de Bijbel op te richten. En zo, van het een kwam het ander, uiteindelijk ben ik bij VEG terechtgekomen als coördinator. De grote opdracht vervullen. Dat is wat Jona en Sarah heel graag willen doen. Dus eigenlijk iets wat we allemaal toegeroepen worden. Niet alleen zij die voltijdse doen, maar ook zij die gewoon in de job staan, op de werkvloer. Als u morgen met uw collega aan de koffie zit, dan is er wellicht een gelegenheid. Bid u 's morgens dat u gelegenheden mag krijgen. Of bid u ook dat u gelegenheden mag creëren door een bepaald gebedsonderwerp, een bepaald gespreksonderwerp aan te snijden. U kunt zelf ook soms een gesprek wat sturen, zodanig dat je bij essentiële dingen uitkomt in het leven. De grote opdracht vervullen, Matteüs 28. Een prachtige opdracht, al 2000 jaar. Maak alle volken tot mijn discipelen. Het is eigenlijk in drie delen. Hè. Maak alle volken tot mijn discipelen. Doop hen. Dat is het tweede. En leer hen onderhouden alles wat ik u bevolen heb. En Jezus zelf geeft dan een belofte. En zie, ik ben met u. Alle dagen. Tot aan de voleinding van de wereld. We hebben ervan gehoord in het begin van de dienst. Uiteindelijk zal God alles in allen worden. Dat is het eindscenario. En God roept ons om mee te werken aan die grote opdracht. In zijn kracht, met veel genade van hem, met zijn wijsheid, zijn boodschap uitbrengen. Ga uit in de hele wereld. Dat was de boodschap die Jezus bracht. Dat was wat hij zei tegen zijn discipelen. Dat is gebeurd. In de toenmalige wereld, in het Romeinse Rijk. En het is verder gegaan. Het evangelie is overal verspreid op dit moment. Hier en daar misschien nog onbereikte stammen, een volk, maar er schiet niet veel meer over. En de Bijbel wordt vertaald in alle talen van de wereld. Wycliffe, Bijbelvertalers, prachtig werk. Het gaat razendsnel, ook met de technologie van vandaag. Geweldig wat God aan het doen is. En vooral in bepaalde continenten zien we een enorme opwekking. Het zuidelijk halfrond, dat weten we. Zuid-Amerika, Afrika, Azië. Jaarlijks komen er honderdduizenden tot geloof in die landen. Bij ons is het niet zo spectaculair. Maar er is wel wat gebeurd. De jaren 70 en 80 zijn er heel veel gemeentes opgericht. Heel veel mensen zijn tot bekering gekomen in die tijd. Als we kijken in de jaren 50, waren er ongeveer 150 protestantse en evangelische kerken in heel België. Vandaag de dag zijn we de tel kwijt. We weten het niet meer. Alle groepen zijn niet bekend. Men schat rond de 800 kerken, maar dan heb je nog alle huiskringen die samenkomen en zo verder. In Brussel alleen al is 8% van de bevolking wedergeboren. Dat betekent 100.000 mensen van alle landen zowat. En Silas, je woont nu in Brussel. Je zult ze misschien wel tegenkomen. Hè? Als je de straten doorloopt, zie je allerlei kerken. Overal zie je kerken. Van, met allerlei talen die men daar spreekt. Men komt samen natuurlijk met de bevolkingsgroepen ook. God is een geweldig werk aan het doen. In Antwerpen zijn er meer dan 160 kerken op dit moment. God is bezig in ons land. Ook in het Kortrijkse. Gemeentes zijn gegroeid de laatste jaren. God is bezig. En laten we maar bidden dat we zelf ook betrokken mogen zijn bij die prachtige grote opdracht. Het is dus een opdracht. Het is een bevel van Jezus. Het is dus eigenlijk niet vrijblijvend. Als jij christen wordt, krijg je de opdracht om zelf discipel te worden. Dus het gaat niet om christen worden. Dat is niet wat dat Jezus zegt. Hij heeft niet gezegd, maak alle volken tot christenen. Nee, maak alle volken tot mijn discipelen. Dat is een groot verschil. Het begint met christen worden. Het begint met wedergeboorte, met bekering. Met spijt hebben van je zonde. Met Jezus erkennen als je verlosser. Dat is het begin. Dat is de eerste stap. Dan word je gedoopt. En dan leer hen onderhouden. Alles. Alles wat ik u bevolen heb. Paulus zegt, je moet de hele raad Gods bekendmaken. Alles wat in Gods woord staat, moet je onderwijzen in de gemeente. Wauw, dat is een levensopdracht. Dat is een levensopdracht. We mogen altijd weer bijleren. En ja, het gaat om discipelschap. Het gaat om echt een volgeling van de Heer Jezus zijn. En we hebben sinds meer dan 15 jaar hebben we een traject in de gemeente van discipelen maken. Het begint met startstudie, nazorg. We hebben daarna een doopstudie, als mensen tot bekering zijn gekomen. Een studie over wat betekent het nu om deel te maken van de gemeente. Daarna gaat het verder met onderwijs in de kringen. Het gaat om ja, bidstonden bezoeken, groeien in geloof, met elkaar optrekken, samen eten, horen hoe het gaat met de ander, belangstelling tonen. En zo met elkaar groeien in discipelschap. Het gaat om naar het goede boek misschien gaan en een goed boek kopen. En opgebouwd worden door datgene wat we lezen. Onderwijs ja, en dan toepassen in je leven. Toepassen in je leven en je toewijden aan God. Gehoorzaamheid, stappen zetten. Ook stappen op het water zetten. Zoals Petrus deed. Misschien een beetje het onbekende. Als God roept, moeten we ja zeggen. Het gaat bij Jezus altijd om discipelschap. Op een zeker moment volgen heel veel mensen en dan onderwijst hij en dan zijn er velen die hem terug toekeren en zeggen, wie kan dat? Hij vroeg radicale keuzes en vandaag vraagt hij dat ook aan jou. Gisteren had ik een heel boeiend gesprek als iemand in Connect en die was er een weekend en we hebben een paar uur gebabbeld. En het is een jonge man, 35, hij is nog jong eigenlijk, al echt volwassen natuurlijk. En al meer dan 10 jaar doet hij niet anders in zijn vrije tijd dan jongeren tot discipelen maken. Jongeren helpen in juiste keuzes maken. Jongeren helpen om een volgeling van de Heer Jezus te zijn, in alles. En hij zelf is daar een enorm voorbeeld van. Hij werkt en in zijn vrije tijd is hij geëngageerd. En zijn focus is discipelschap. Ze hadden een heel boeiend gesprek. Het was bijzonder. We zijn in de gemeente bezig met Vibrant. Vibrant betekent levendig, bruisend, vol leven. Dat komt als we discipelen zijn. Dat levende, dat krachtige, dat leven van God, dat komt als we ons toewijden. Het doel van Vibrant, weet u nog wat het was? Een bruisende gemeenschap zijn van volgelingen van Jezus. Daar gaat het om. Maak alle volken tot mijn discipelen. Dat is de opdracht die jij krijgt. Betekent dat naar uitgestuurd worden naar een zendingsland? Nee. Daar waar jij woont, daar waar jij werkt, daar waar je mensen ontmoet, in je vrije tijd, op je sportclub, noem maar op. Betekent ook niet voor iedereen voltijds in een bediening staan. Nee, gewoon daar waar jij geplaatst bent in jouw job. Discipelschap. De sleutel in ons leven is discipelschap. En de vraag is vanmorgen voor jou, hoe is het in jouw leven? Ben je werkelijk een discipel? Maak je juiste keuzes? Evalueer je leven. Het is prachtig weer. Deze namiddag hebben we een korte vergadering. We proberen het kort te houden, maar daarna is er tijd vrij. Is het niet het moment om een keer de stilte in te trekken? In je leven te evalueren? Na te denken, ben ik echt een discipel? Of ben ik alleen maar christen? Evalueer je leven. En dan daarna, maak je discipelen. Maak jij van anderen ook discipelen? Stel jezelf die vraag. En hoe zou je dat nu kunnen doen? Hoe zou je dat ook kunnen doen met anderen samen? Wie weet. Met één iemand samen. Eén of twee anderen discipelen. Hen verder brengen in hun leven met God. Maar hoe brengen we nu die boodschap van het evangelie? Want daar begint het mee. In 2018, in onze cultuur. En ik ga met jullie naar Handelingen 17. Lees met mij Handelingen 17. Handelingen is zo'n boeiend boek. Het begin van de gemeente. Echt, wat daar gebeurt is zo leerrijk. En Paulus is in Athene toegekomen. Athene, de grote stad, was in een bloeiperiode geweest. Zo de 4e, 5e eeuw voor Christus. En de sporen daarvan waren nog te zien. En Paulus gaat er iets over zeggen. En we gaan lezen Handelingen 17, vers 15. En zij die Paulus begeleiden, brachten hem tot aan Athene. En nadat zij opdracht gekregen hadden om Silas en Timotheus te zeggen dat zij zo spoedig mogelijk naar hem toe moesten komen, vertrokken zij. En terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte zijn geest in hem geprikkeld. Want hij zag de stad vol afgodsbeelden stond. Hij ging dan in de synagoge in gesprek met de Joden en met hen die godvrezend waren en iedere dag op de markt met hen die hij er tegenkwam. Dus hij is zowel daar waar Joden zijn en ook godvrezenden, maar ook gewoon bij de Grieken. Gewoon heidenen, ja, zij die God nog niet kennen. Hij was op de markt, hij ging naar hen toe. En enige Epicurische en Stoïsche wijsgeren raakten met hem in een twistgesprek. Er waren veel filosofen in die tijd in Griekenland. Hier zijn er een paar stromingen. En sommigen zeiden, wat zou deze praatjesmaker toch willen zeggen? Maar anderen zeiden, hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden, want hij verkondigde hun Jezus en de opstanding. En ze namen hem mee en brachten hem op de Areopagus en ze zeiden, mogen wij weten wat die nieuwe leer inhoudt waar u over spreekt? Want u laat ons enkele vreemde dingen horen. We willen daarom weten wat die te betekenen hebben. Alle inwoners nu van Athene en de vreemdelingen die daar verbleven, besteden hun tijd aan niets anders dan om wat nieuws te zeggen of te horen. En Paulus, die midden op de Areopagus stond, zei, mannen van Athene, ik merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. Hij sluit aan bij wat er is. Gaat in op hun stad. Want toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan waarop het opschrift stond aan een onbekende god. Deze dan, die u dient zonder dat u hem kent, verkondig ik u. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, deze die een Heer van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend, alsof hij iets nodig heeft, omdat hij zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. En hij maakte uit één bloed heel het menselijk geslacht, om op heel de aardbodem te wonen. En hij heeft van tevoren toegemeten tijden bepaald en de grenzen van hun woongebied, opdat zij de Heere zouden zoeken, of ze hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel hij niet ver is van ieder van ons. Want in hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij, zoals ook enkele van uw dichters gezegd hebben. Hij sluit aan bij hun literatuur. Want wij zijn ook van zijn geslacht. Wij nu, die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de godheid gelijk is aan goud, zilver of steen. Een product van de kunstzinnigheid en de gedachte van een mens. God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat ze zich moeten bekeren. En wel omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. Toen zij nu over de opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen daarmee. En anderen zeiden, we zullen nu hierover nog wel eens horen. En zo is Paulus uit hun midden weggegaan. Maar sommige mannen sloten zich bij hem aan en geloofden. Onder hen was ook Dionysius, de Areopagiet, en een vrouw van wie de naam Damaris was, en anderen met hen. Hoe brengen we de boodschap in 2018? Dezelfde boodschap, dezelfde inhoud, maar aangepast aan de cultuur van vandaag. We leren van Paulus. Hij loopt in Athene rond en hij wordt geprikkeld. Zijn geest wordt geprikkeld door het zien van vele afgodsbeelden. Kent u dat? Hebben we niet hetzelfde? We zien van alles. Je loopt ergens in een winkel, hup, een Boeddha-beeld. Ergens anders, weer zo een. Ja? En allerlei dingen die we zien. Ook op televisie, van alles die gepresenteerd wordt. Prikkelt u dat? Geeft het u een verlangen om te spreken over de levende God? Net zoals Paulus het hier doet. Paulus speelt eigenlijk in op een grandioze manier op de belevingswereld van die Atheners. Hij gaat in op hun godsdienstigheid, op datgene wat hij ziet, die heiligdommen. Hij toont ook respect ervoor. Ik zag uw heiligdommen, zegt hij. En hebben niet vandaag de dag hetzelfde? Heel veel heiligdommen, allerlei kerken van allerlei denominaties en stromingen. En de laatste tientallen jaren zijn daar moskeeën bijgekomen en hindoeïstische en boeddhistische tempels. En dan heb je nog allerlei mensen die bezig zijn met geestelijke, occulte dingen. Ja, noem maar op, hè. Reiki, Wicca, noem maar op, mediums. Mensen zijn met van alles en nog wat bezig. Wij mogen een boodschap brengen van een levende God, die echt leeft, die hoop geeft. Er zijn ook mensen die in het spoor van de EPQ-couriers daar, hè, die denken, die dachten eigenlijk van, goh, leef, geniet, want God is ver weg, het goddelijke is ver weg, je moet het maar zelf maken. Is dat niet onze tijd? Maak het maar zelf, want God die is ver weg, als die al bestaat. Leef en geniet, want misschien is het volgende week gedaan. Dat is de ingesteldheid van velen. We hebben een boodschap te brengen. Een boodschap die mensen laat denken over de eeuwigheid ook. Er is niet alleen dit leven. In dit leven mogen we discipel worden en daarna gaat het gewoon door. Dan zijn we bij God en dan mogen we hem kennen zoals hij ten volle is. En dan zal God alles in allen worden. Maar Paulus gaat in op één beeld dat hij gezien heeft. En op dat beeld staat: aan een onbekende God. Waarom zouden die Atheners dat nu geplaatst hebben? Het was het volgende. Ze hadden eigenlijk angst dat ze een bepaalde God zouden vergeten. En om de woede van die God niet op hun hals te halen, hebben ze dus zo'n beeld gemaakt. Aan een onbekende God. Als we er eentje niet zouden kennen, dan willen we tenminste ook een beeld hebben voor die. Dat die tenminste ons niet straft, of wat dan ook. Hoe ze ook dachten. En daar gaat Paulus nu op inspelen. Inderdaad, het is een onbekende God voor jullie. Wel, die onbekende God, over die God spreek ik. En hij gaat op die manier het evangelie te brengen. Dus datgene wat ze nog niet weten, daar knoopt hij op aan. En daar gaat hij op in. Paulus was een man die toch op een bijzondere manier gebruikt is. En misschien zeggen, ja, goh, moet een hele intelligente man geweest zijn. Maar God gebruikte iedereen. Ook jou en mij. Ook al zijn we eenvoudiger, ook al kunnen we het misschien niet zo goed zeggen als een ander. God gebruikt jou. En weet je wat het meest krachtige is? Is jouw levensstijl. Evangeliseren is een levensstijl, is een manier van leven ook. Hè? Is tonen dat je met Jezus leeft. Dat je keuzes maakt op basis van wat God ons zegt. Het is meer dan alleen spreken. Het begint met voorleven. En dan mag je ook spreken. Dan mag je de gelegenheden nemen of creëren om te spreken. En dat doet Paulus hier en uiteindelijk gaat hij tot de kern komen, vers 30. En hij gaat spreken over bekering. En hij gaat spreken over, vers 31, over God die op een dag de wereld zal oordelen. Er komt een einde. We weten het. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En God gaat iedereen oordelen. En wat een boodschap hebben wij niet te brengen, zodat mensen inderdaad hem leren kennen en tot het doel komen waarvoor ze geschapen zijn, namelijk God kennen en God dienen. En dan zie je het resultaat. Verschillende komen tot bekering. Een aantal keren zich af, ze zeggen, oh, we zullen jou nog wel een keer horen, willen ze zeggen, ja, zwijg maar, voor ons is het over. Maar anderen komen tot geloof en worden deel van de gemeente. We kunnen heel veel leren van dit optreden van Paulus in Athene. Laat ons daar de lessen uit trekken. en inspelen op datgene waar mensen mee bezig zijn. Op de cultuur van vandaag. Op de literatuur misschien die er heerst. En daar aanknopingspunten zoeken. Ten slotte wil ik even nog iets zeggen over Jona en Sara, over ja, wat is nu de opdracht naar hen toe? Ze hebben het zelf ook al genoemd. Ze vragen om gebed, uiteraard. En ik wil een paar dingen toevoegen. Toon belangstelling voor hun werk. Vraag hoe het gaat met hen. Bemoedig hen. Bid voor hen uiteraard, om gezondheid, om kracht. We hebben het samen gedaan. Bid voor wijsheid in de bediening. Bid ook voor wijsheid hoe het verder moet met de BZ en het Goede Boek. Wat moeten ze doen met de vier winkels? Moeten ze het gaan combineren met iets anders? Moeten ze een andere opzet doen? Moeten ze de ruimtes voor iets anders gebruiken? Laat ons echt bidden dat God wijsheid mag geven. De BZ bestaat volgend jaar 100 jaar. En ze hebben zich de afgelopen 2-3 jaar bezind over, zijn we nog bezig met onze boodschap om het evangelie te brengen? En ze zijn tot besluit gekomen, oké, we moeten terug naar de oorspronkelijke roeping die we hadden. En het Goede Boek is daar een versterking bij, is daar een hulp bij. En tenslotte wil ik u vragen om te bidden voor vrijmoedigheid voor hen. In Efeze 6, vers 19 staat dat Paulus vraagt om te bidden voor vrijmoedigheid. Hij zegt, bid dat ik vrijmoedigheid mag hebben. Dus Paulus, de grote apostel, had ook gebed nodig. En had ook vrijmoedigheid nodig. En vroeg dus speciaal gebed aan de gemeente van Efeze om daarvoor te bidden. Zo laat ons bidden voor Jona en Sara en hen ja, geregeld bij voor de Heer brengen. Zodat ze inderdaad die vrijmoedigheid mogen hebben. Laat ons een moment nemen van gebed. En ik wil u vragen om alvast antwoord te geven. En u de vraag te stellen, ken ik de Heer Jezus persoonlijk? Maar ken ik hem niet alleen, maar ben ik ook een discipel? Is mijn leven toegewijd aan hem? Maak ik juiste keuzes? Wandel ik in gehoorzaamheid, in heiligheid? Laat ons bidden en bidden ook dat we gelegenheden mogen aangrijpen om het evangelie te brengen. Laat ons een moment hebben van stil gebed. Vader, we danken u. We danken u dat u op een geweldige manier aan het werk bent in deze wereld. U die de schepper bent. U die de geschiedenis in uw handen heeft. U die uw gemeente bouwt op een wonderlijke manier wereldwijd. We danken u dat we bij die grote opdracht mogen betrokken zijn. En we bidden dat we elk ook een discipel zullen zijn ten volle. Achter u aan, Heer Jezus, in uw voetstappen. Zoekend naar uw wil en uw weg voor ons leven. Proberen te ontdekken wat uw gedachten zijn. Wat uw wegen zijn, want die zijn hoger dan die van ons. Heere, help ons om het plan dat u hebt met ons leven te ontdekken en vanuit onze relatie met u ook een getuige te zijn en anderen tot discipel te maken. Leid ons daarin, ook als gemeente om dat samen te doen, ook als we vanmiddag samen zitten en daarover willen nadenken, hoe kunnen we discipelen maken? Heer, leid ons daarin. Zegen ons en we bidden nogmaals voor Jona en Sara, wilt u hen ook bijzonder zegenen? Leid hen. Geef aan uw kracht en uw wijsheid. En dat bidden we ook voor elk van ons. Als we op zoveel plaatsen komen en mensen ontmoeten, dat we van u mogen getuigen. In Jezus' naam. Amen.
Laat ons nog allen staan voor ons laatste lied.
Onze Vader in de hemel, heilig is uw naam. Laat uw koninkrijk spoedig komen, laat uw wil worden gedaan in de hemel. Zo onze Vader in de hemel, heilig is uw naam. Laat uw koninkrijk spoedig komen, laat uw wil worden gedaan in de hemel. Zo koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid. Door.